lokale politieke kantjes. Misschien ook kort eens over het artikel in verband met 3M, dus het bedrijf dat, waarvan de vervuiling afkomstig is, van de PFAS en PFOS. Jullie hebben daar een keer gekeken naar hoe de Belgisch filiaal dan, naar de winstgevendheid en zo. Zeg dat eens, wat gaf dat?
Wel, goh, wat dat opvalt is dat dat bedrijf, hoewel het zijn naam is BVBA 3M Belgium, en dat doet een beetje denken aan een klein bedrijf, maar het is natuurlijk een dochter van een groot Amerikaans bedrijf. En als je gewoon naar de jaarrekeningen kijkt, dan zie je dat je de laatste 10 jaar dat er in totaal, ik denk 256 miljoen euro aan dividenden zijn uitgekeerd aan de aandeelhouders. Wat dat toch een zeer fors bedrag is en dat staat behoorlijk in contrast met de bedragen die de voorbije jaren zijn vrijgemaakt voor de bodemsanering van de eigen terreinen. Dus eigenlijk dat contrast dat we wilden tonen.
Ja, maar er was sprake daarover hoeveel die kosten voor die bodemsanering die zij tot nu toe gedragen hebben?
Ja, wel, dat staat dus ook in de jaarrekening. Dat zijn eigenlijk bij de risico's die ze voorzien voor het komend jaar, staat er ingeschreven dat ze 1,2 miljoen euro voorzien voor de sanering. Maar dat gaat dan echt over de eigen bedrijfsterreinen en niet over de vervuiling die van op hun terrein doorgespoeld is naar de brede omgeving. Ja. Zeg maar.
Ik wil een beetje een PFOS-dossier voor dummies doen. Dus het is allemaal een beetje, wel, het is natuurlijk veel vroeger begonnen, maar ik bedoel, communicatief dan, met 2017, daar is er een rapportering geweest, we gaan het over de politieke spelers hebben, aan de overheden. Wie heeft daar precies wat gerapporteerd toen?
Wat er in 2017 is gebeurd, eigenlijk zijn de staalnemers al van iets vroeger, maar heeft Landis, dus de bouwheer van Oosterweel, de ex-BAM heeft toen metingen gedaan, stalen genomen in zeg maar de werfzone. Die loopt langs de Kosterlaan, is dat geloof ik. En dan de plek naast het Sint-Anna-bos, waar dan eigenlijk de echte Schelde-tunnel zal uitgegraven worden. En daar is gebleken dat er echt wel forse overschrijdingen zijn van de norm voor PFOS. Nu, daar zijn twee problemen mee. Aan de ene kant, die norm voor PFOS zelf, die heeft Landis laten vaststellen. En daar zijn normen gehanteerd die zeer hoog liggen in vergelijking met onze buurlanden. Mm-hmm. Dus daar kan wel een en ander over gezegd worden. Maar een ander aspect is, de gegevens van 2017, dat wordt nu een beetje in zeg maar, de traditionele media voorgesteld, alsof dat het Landis is die de kat de bel heeft aangebonden en vastgesteld heeft dat daar grote overschrijdingen zijn. De waarheid is natuurlijk dat het al veel langer geweten is dat er een groot probleem met die PFOS-vervuiling is. Er zijn al wetenschappelijke studies die dateren van 2003 en 2004, waaruit dat blijkt dat bijvoorbeeld muizen in Blokkersdijk, dat dat de facto ongeveer chemische bommetjes propvol PFOS zijn. Dus eigenlijk, iedereen die het wilde weten, kon het weten ook al veel voor 2017. En dan, in 2017, is het effectief door Landis vastgesteld. Maar ook daar, dat is vastgesteld. Maar daar is dan een dading over gesloten met 3M. Eigenlijk was het niet de bedoeling dat de buitenwereld dat zou weten.
Ja, dat zijn al twee aparte zaken. Enerzijds is er de vaststelling en de rapportering. En toen werd de norm al overschreden. We kunnen het heel ingewikkeld maken over die norm. Hè, maar dan is er al gecommuniceerd geweest. Dat de dading is al eigenlijk een volgende stap. Maar naar wie is er toen eigenlijk allemaal gecommuniceerd geweest? Want daar gaat het ook over. Is dat eigenlijk geweten?
Ja, dat is natuurlijk. Je hebt aan de ene kant de formele rapportering, maar natuurlijk het stuurcomité van Landis, het politiek stuurcomité, daar zitten de vice-premiers van de Vlaamse regering in, daar zit de burgemeester van Antwerpen in, daar zitten de schepen van mobiliteit van Antwerpen in, daar zitten de havenschepen van Antwerpen in, daar zit ook nog de minister van Openbare Werken in. Dus iedereen was natuurlijk op de hoogte.
Van de vorige regeringen, en dus de burgemeester dezelfde, dat is de Wever, de schepen is ook, geloof ik, was het ook onkennis waarschijnlijk, maar de havenschepen was wel niet Annick de Redder, hè?
Dat was toen nog Mark van Peel, ja.
Ja. Oké. Okay. En de ministers?
En de ministers, dat was toen Ben Weitz, die zit daar nu nog ook in altijd, als vice-minister dan, vice-eerste minister.
Ja.
En dan ja, de andere vissen die er nu zitten, is dan Hilde Krevits voor CD&V en Bart Somers voor Open VLD. Maar dat politiek stuurcomité, als je daar kijkt naar de samenstelling, daar zitten 9 mensen in. Daar zit vandaag 1 CD&V in, 2 Open VLD'ers en 6 N-VA'ers. Dus daar zie je, maar ook op andere manier zie je dat Landis eigenlijk wel ja, zeg maar een N-VA-boot is vandaag. Ja. En daar zit een deel van de politieke spanning natuurlijk.
Ja.
Je ziet dat N-VA probeert om de bal richting OVAM, wat dan zeg maar een CD&V-blad zou zijn, geduwd wordt. En CD&V nu ook met de mededeling vandaag van Koens om of de vraag om Oosterweel stil te leggen, de bal terug naar Landis wil schuiven. Dus je ziet dat daar toch een soort strijd tussen CD&V en N-VA aan de gang is.
En ook nog beter, ik heb het niet helemaal gevolgd, maar ik ken de Wever wel een beetje van tijdens de gemeenteraad. Hij is een meester in dat soort dingen. Maar wat was het argument eigenlijk op de schuld, in de schoenen van de of de verantwoordelijkheid toch voor een groot stuk, in de schoenen van de burgemeester, van was het Van Beveren? Allee, de groenburgemeester.
Zwijndrecht,
ja, voilà. Wat was de logica? Want die wist het dan ook? Of...
Ja, dus daar is wat onduidelijkheid over, of dat de burgemeester van Zwijndrecht zelf, die zegt dat zij nooit op de hoogte gesteld zijn door Landis, of pas veel later. Maar sowieso is dat, denk ik, valt dat effectief te kaderen in de politieke spinning, want of dat de burgemeester van Zwijndrecht nu al dan niet op de hoogte was, dat is eigenlijk maar een zijverhaal. De essentie gaat over het feit dat er... waar de schuld de Scheldtunnel wordt uitgegraven, dat daar geloof 5,5 miljoen kubieke meter grond zal opgeschupt worden, ja, met zeer hoge concentraties PFOS. Daar zou eigenlijk de zaak moeten over gaan vandaag. En je ziet dat politiek naar die kant ook aan manoeuvreren is met die uitspraak van Koens vandaag.
Ja, ja. Je had het over die dier, ik wilde dan direct over... over de politiek gaan, maar je had het over die dieren. En ik heb hier een stukje klaarstaan van Peter Vermeulen, dat we vorige week, Peter Vermeulen van Rijnland, die we vorige week aan de lijn hebben. Dat is een andere kant van de zaak natuurlijk, hoe dat de voormalige actiegroepen er toch zo mee inzitten dat de zaak zou stilgelegd worden. Ik zal hem eventjes laten horen. Het gaat over die deal.
Het is ook zo, 3M blijft ook verantwoordelijk voor de vervuiling die zij zelf buiten hun terrein, in de omgeving van hun zitten, hebben veroorzaakt. Dus ook daar kan de overheid via OVAM en alle kanalen die ervan ontstaan verder dat opvolgen. En dat zal nu meneer Franken moeten detecteren van wat zijn de manieren om dat zo goed mogelijk aan te
doen. Maar waar laat die 75.000 euro limiet dan op? Voor welke verantwoordelijkheid zijn ze dan afgeschermd tot 75.000 euro's?
Ik moet eerlijk zeggen, die vraag heb ik nog gesteld na gisteren. De exacte toedracht van die cijfers durf ik niet op ingaan, omdat ik ze te weinig ken. De essentie blijft de verantwoordelijkheid.
Maar is die deal dan eigenlijk nog altijd niet gekend? Ik bedoel, Manu Klaas in de Raad van Bestuur, heeft hij daar geen inzage in die deal?
Jawel. Maar ik heb hem daar gisteravond nog over gemaild en ik heb er nog geen antwoord op gekregen. Dus in die zin kan ik dat nu in dit gesprek niet op antwoorden. Ik ga dat zo rap mogelijk doen en ik wil dat gerust ook laten weten. Dat is geen kwestie van wat dan die willen communiceren in de verste vestiging.
Ja, tot zover is Peter Vermeulen, Tom Couchet. Dus Peter Vermeulen van Ringen. Dus het ging over die deal, het feit dat er maar 75.000 euro verantwoordelijkheid is of te dragen is door 3M. Is dat eigenlijk nog altijd onbekend? Want ja, we hebben daarna toch, we hebben ook Peter Vermeulen niet meer gebeld van wat hebben we nu al gehoord van Manu Klaas. Maar is dat eigenlijk duidelijk waarover het gaat? Ze zijn wel verantwoordelijk voor de vervuiling buiten hun eigen terrein, maar dan toch niet. Dus wat is het? En voor mij is dat eigenlijk nog compleet onduidelijk.
Voor zover dat ik het begrijp, gaat de dading over het grondverzet zelf. Dus de grond die opgegraven zal worden bij de nutswerken en bij de werken zelf.
Die 5 miljoen kubieke meter, of wat dat ook is.
Ja.
Daarvoor moeten ze niks betalen dan?
75.000 euro.
Ja.
Maar dat is dan te maken met de plaatsing van een waterzuiveringsding of zoiets. Maar dat is echt marginaal in verhouding tot de 63 miljoen euro belastinggeld die daar via Landis voor betaald wordt.
Ah ja, want daar had hij het ook over. Ik zal het misschien niet laten spelen, het is 2 minuten, waarbij hij zegt dat inderdaad dat de Landis, de BAM, zal een waterzuiveringsstation plaatsen op de terreinen van 3M. En dat water zal 100 keer zuiverder zijn dan, dan dat dat 3M volgens de regel, volgens de norm loost. En de vervuiling zal niet meetbaar zijn. Dus opnieuw, dus Ringland, de voormalige actiegroep, die toch wel een beetje in de bres springt van Valantis dan.
Ja. Ja, je ziet dat de actiegroepen, maar goed, die hebben een verbond gemaakt. En ja, daar zit natuurlijk eten en drinken in voor beide partijen. En het is heel moeilijk om nu helemaal vrij en ongebonden stelling te nemen over één deel van die werken. Want dat zit natuurlijk ook andere zaken die er wel binnengehaald zijn op de helling.
Ja, dat hebben ze ook. Er was inderdaad een persbericht deze week waar ze dus... Want er was iemand, een of andere journalist, die dus met de vinger gewezen had naar Manu Claes. En die zei ze, ja, maar al die werkbanken die komen in het gedrang. Wat een beetje een eigenaardige redenering is, want ik zie het eerder als al die werkbanken. Dat zijn vrijwillige bijdragen die de burgers doen om het project te verbeteren, waarvoor de overheid niks betaalt. Dus dat is eigenlijk een goede zaak. Maar blijkbaar wordt het dan gebruikt door of wordt er gevreesd dat de politiek dat zal gebruiken als chantagemiddel.
Ja, je voelt dan af natuurlijk dat heel dat dossier politiek zeer, zeer beladen is. Hè. Iedereen is op een of andere wijze betrokken partij in dat verhaal. Bijna alle politieke partijen zijn betrokken partij. Je hebt dan de burgerbeweging die impliciet ook mee in dat verhaal gezogen is. Je hebt natuurlijk Thomas Gordon die als burgeractivist daar een onafhankelijkere positie inneemt. Maar het is heel moeilijk om daar... Ook trouwens rond heel het milieutechnische verhaal, rond de normen en zo, om daar niet gekleurde, objectieve, wetenschappelijke stemmen in te horen. Aan de andere kant, er zijn ook heel het verhaal van de normen is heel technisch, maar de verschillen tussen bijvoorbeeld in Nederland, waar dat na de gelijkaardige affaire in Dordrecht, is de norm vastgelegd op 0,9 microgram. PFOS, nee, PFOS is een ander PFOS wat er in de grond zat, mag liggen om grondverzet te doen, dus 0,9 microgram. Terwijl Lantis in zijn eigen normen alles onder de 70 microgram mag opgewoeld en ter plekke terugverwerkt worden. Dat is natuurlijk...
Dat is bijna 100 keer meer.
Ja.
En die stalen van 2017, die zaten daar dan nog boven?
Er zijn stalen die hoger zijn, er zijn stalen die lager zijn. Het is natuurlijk... Dat zijn zeer specifieke plekken die gemeten worden. Maar in grote lijnen wordt nu het verhaal verteld van ja, maar de echt zwaar vervuilde grond, die gaan wij verpakken in folie en afdekken met een soort toplaag van 60 centimeter. Maar dat gaat eigenlijk alleen maar over de grond waar dat meer dan 70 microgram in gevonden is.
Mm-hmm.
Het gaat dus eigenlijk over heel veel grond waar dat tot 70 microgram in gevonden is, waar dat eigenlijk... Ja, die werf, die wordt opgegraven en die wordt dan teruggebruikt om het terug dicht te leggen. En die zou dan zogezegd gezuiverd worden, maar er is zeer veel onduidelijkheid over of dat kan, hoe dat moet gebeuren. En vooral ook de stelligheid waarmee dat gezegd wordt dat veilig kan op een manier die de volksgezondheid niet raakt.
Ja, want dat heeft Peter Vermeulen vorige week ook 3 keer herhaald ongeveer. Dat is eigenlijk dat de BAM-land is dat eigenlijk volledig goed afhandeld door de vervuilde stof, vervuilde grond in zakken te steken en die dan eigenlijk op te slaan tot er een oplossing komt. Wat mij dan deed denken aan nucleair afval, maar je zegt, wow, het is het beste dat er kan gebeuren. Maar je zegt nu van, dat is toch niet onbelangrijk, dat het alleen maar over de zwaar vervuilde van meer dan 70...
Ja, tuurlijk, ja. Mm-hmm. En in die zin zijn, hoewel het heel technisch is, zijn die normen natuurlijk wel van belang. Dus al die andere grond die niet zwaar, volgens de eigen normen, niet zwaar vervuild is, maar de facto wellicht wel zwaar vervuild is, daar worden een vrije grondbehandeling voor toegepast. En de grond onder de 8 microgram, die wordt afgegraven en gedumpt in de kleiput, denk ik, als ik het goed voor heb.
Dus de grond die dus... Tussen 70 en 8 zit dan of zo, dan, die wordt dan in...
Ja, ja. Dus ze hebben eigenlijk 3 groepen, alles onder de 8 microgram, dat mag afgegraven en vervoerd worden.
Ja.
Dus dat wordt dan, denk ik, in boom is daar het idee om dat daar in die kleiputten te dumpen. Maar zelfs daar is eigenlijk al heel veel over te zeggen, onder de 8 microgram, in Nederland is dat dus 0,9 microgram.
Ja, dat is 10 keer meer nog bijna, ja.
Ja, dat is 10 keer meer. Dan heb je heel de groep tussen 8 en 70 microgram. Die mag afgegraven worden en ter plekke terug hergebruikt worden. Die mag wel niet verplaatst worden in theorie, maar Ik weet niet of je die grote werfzone naast Sint-Annabon al gezien hebt, maar dat is dus gigantisch. Hè. Dus dat mag daar allemaal toch verwerkt en verbruikt worden. En de groep boven 70 microgram, die moet dan in folie gedraaid worden met een toplaag op. Wat dat misschien een tijdelijke oplossing is, maar wat de facto het doorschuiven van het probleem naar de volgende generatie is.
Ja, ja. Maar als we dan even terug gaan naar de politiek, was dat dus wel interessant. Enerzijds zei De Wever, het is de schuld van de burgemeester van Zwijndrecht, of hij was er ook van op de hoogte. Maar anderzijds zegt hij van, er is eigenlijk geen probleem, want er zijn 12 stalen genomen en er was maar één dat buiten specificatie was, dat de normen overschreed.
Maar ja, als je dus natuurlijk de oude norm hanteert, heeft hij gelijk, maar dat zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten die dat allemaal op... Die maken dat die stelling eigenlijk geen kant nog wel raakt. Hè. Ik denk trouwens ook dat de burgemeester is de grenzen van zijn eigen stad moet, zijn eigen gemeente moet leren kennen, want voor zover mij bekend is dat stuk waar dat de Scheldetunnel gegraven wordt, is dat wel degelijk Antwerpen en is dat niet Zwijndrecht. Hè. Het Annabos daarnaast.
Ja. En, dus, ja, en daar is waar die vervuiling gedetecteerd werd. Dus u bedoelt daarmee dat het eigenlijk aan hem was om te rapporteren, niet aan de burgemeester van naast de deur?
Ja, je zou kunnen zeggen aan alle twee. Hè. Maar de vraag is natuurlijk in hoeverre dat de burgemeester van Zwijndrecht op de hoogte was.
Ja, ja.
Maar nu wordt het verhaal eigenlijk gebracht, en dat is natuurlijk een heel belangrijk element van mogen mensen nog eieren eten van hun kippen, dat soort zaken. Maar het echte probleem stelt zich natuurlijk op het moment dat je 5,5 miljoen kubieke meter grond gaat beginnen opgraven. Op dat moment, die gigantische PFOS-vervuiling wordt daar letterlijk uit de grond gehaald. En er is voor mij alleszins heel weinig garanties om te zeggen dat dat op een manier zal gebeuren die de volksgezondheid niet raakt. Dus ik begrijp de voorzitter van CD&V, Joachim Koens, zeer goed als hij zegt van jongens, ik wil eerst klaarheid en we leggen de zaak even stil.
Ja, dat was een recente uitspraak nu.
Ja, heeft dat vanmorgen op Radio 1.
Oké. Dus de politiek, maar toch, ja, denk ik toch, OVAM toch een beetje in de zin van, die norm was het niet van, want ik lees hier in een van jullie artikels, dat Wever vertelde, dus dat de stad, dat zijn normen die hij gebruikte, het zijn de ontwerpnormen van OVAM van juni 2020. Dat is nog maar amper een jaar oud. Dus...
Ja, maar die zijn natuurlijk gebaseerd op gegevens van 2016. Ondertussen is er een nieuw rapport van het EFSA, dus het Europees Voedselagentschap, waar ze tot nieuwe inzichten zijn gekomen en waarbij dat ze op basis van de... Ja, dat is heel complex, maar op basis van de maximaal toelaatbare hoeveelheid dat je mag binnenkrijgen, tot heel andere normen komen die zeer lager zijn.
Ja, ja, maar dat bedoel ik mee eigenlijk van, ja, de politiek volgt dan dus het instituut de OVAM, dat misschien ook gepolitiseerd is, maar dat het zou moeten weten. En die hebben dan amper een jaar geleden een toch altijd een flexibele norm opgesteld. Zij hadden toch moeten weten dat een beetje te ruim was.
Je zou kunnen zeggen dat OVAM doet dat natuurlijk niet zelf, die besteden dat uit. Ik denk aan het FITO in dit geval. Maar het gaat er natuurlijk in essentie over, ze kunnen zich daar wellicht achter verschuilen, achter ja, maar OVAM heeft gezegd, dit is de norm. Maar wat er vandaag gebeurt, is ook nog altijd die norm gebruiken, terwijl dat iedereen weet dat die achterhaald is en dat het eigenlijk ja, een veel groter probleem is als de norm lijkt aan te geven.
Ja.
Dus het verhaal van de burgemeester die zegt, wij worden nu met kennis van vandaag afgerekend op het verleden. Wat er eigenlijk gebeurt vandaag is, er wordt met kennis van het verleden de toekomst gehypothekeerd. Dus vandaag weten we het en toch is de milieuvergunning voor Lantis gebaseerd op zaken die echt niet meer oké zijn. En toch mag het gebeuren. Daar zit ergens een probleem waar je als politiek zou moeten zeggen... het is onze taak als politiek om hier voorzienig te zijn en dat principe belangrijker te achten dan het feit dat er zijn normen, maar ze zijn verouderd.
Ja. U had het over kennis, want kennis in een andere zin dan koenkennis gaan we het hebben. Dus naast burgemeester De Wever hebben jullie ook toch wel wat geschreven over dus de rol die koenkennis geeft in dit dossier. Welke manier speelt hij mee? Want hij is geweten dat hij dus zeer veel posten heeft. Ik dacht dat het laatste keer dat ik gekeken had, waren er 17 betaalde, waarvan en dan nog een dik dozijn onbetaalde.
Ja, concurrentie is natuurlijk, elke partij heeft, ja, dat is geen voorrecht van N-VA, maar is een klassieke machtsspeler achter de schermen die heel veel belangrijke mandaten afdekt. Maar in dit concrete verhaal is hij natuurlijk wel, ja, hij is aan de ene kant is hij gemandateerd schepen van openbare zaken, dat openbaar werken. Excuseer. En van financiën.
Sorry. Alles oké? Okay?
Ja, het is een...
Maar ik zal een vraag stellen terwijl je moet hoesten. Dus je zegt, er zijn er nog wel wat. Ik herinner me dergelijke toestanden wel in Franstalig België, maar in Vlaanderen is hij toch wel de mandatenkampioen, dacht ik. Of de man met het meeste macht.
Ja, hij staat inderdaad altijd helemaal bovenaan die lijstjes. Hè. Maar hij is dus behalve schepen in Antwerpen, is hij ook ondervoorzitter van Landis. Hij zit ook in het politieke stuurcomité van Landis. Hij is ook lange tijd bij het CITO in het bestuur geweest.
Ja. Nu niet meer?
Vandaag niet meer, denk ik, nee. Mm. Wat dat ook opvallend is dat zijn voormalige kabinetchef in Antwerpen, Bart van Kamp, die is dan voor de bevoegde Vlaamse minister toen Ben Weitz gaan werken. En die is eigenlijk ongeveer op het moment dat de dading of kort daarna is afgesloten, is die directeur omgeving geworden bij Landis. Dus de persoon die verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met communicatie en naar de buitenwereld vertellen wat er precies allemaal op stapel staat.
Ja.
Dus je ziet heel erg dat die lijn Koen Kennis, Bart van Kamp, Ben Weitz, Maarten Wevers, ja, dat die echt wel zeer sturend is in heel dit verhaal.
Maar die gaat dan ook verder terug dan de kabinetten, geef je aan, want je had het over een old boys netwerk.
Ja, dat zijn allemaal mensen die elkaar kennen uit het KVAV vroeger in Leuven. Hè. Dat zijn effectief studiegenoten. Die gaan al lang samen mee, dat klopt.
Mm-hmm. Wat valt er nu te verwachten? Of wat gaan jullie nog verder, op welke manier gaan jullie verder van Apache bij Apache de zaak bekijken, Tom?
Goh, ik denk dat het... je hebt aan de ene kant natuurlijk de parlementaire onderzoekscommissie, waar dat wellicht of hopelijk toch wat documenten gaan bovenkomen die wat meer duidelijkheid brengen over verantwoordelijkheden en zwarte pieten die zijn doorgeschoven. Wij willen zeker ook het technische verhaal blijven opvolgen. Kan je nog altijd met die verouderde normen op basis daarvan toch een omgevingsvergunning die er ooit gegeven is overeind laten houden? Dat is eigenlijk ook een interessante vraag, vind ik. We gaan dan natuurlijk van nabij blijven opvolgen en proberen nog nieuwe elementen naar boven te halen die wat meer klaarheid kunnen brengen.
Ja. Ik kom af te sluiten nog een klein beetje reclame maken voor jullie magazine. De Sterde magazine is uit. Ik heb het hier in de handen, een Apache magazine. Te krijgen in sommige krantenwinkels, veronderstel ik. En anders via abonnement. Wat staat erin?
Je kan dus abonnee worden. Dat is de gemakkelijkste manier om het gewoon thuis te krijgen. Er zijn ook een aantal krantenwinkels waar dat je het kan vinden. Ik geloof dat er zo een handig kaartje op de website staat van... winkels waarbij je het kan krijgen. Er staat eigenlijk een heel breed gamma aan verhalen in die te maken hebben met de thema's die we volgen, maar die doorgaans iets minder tijdsgebonden of nieuwsgedreven zijn dan wat je op de website terugvindt. Dus dat is een beetje de insteek van het magazine om dat zeg maar iets meer slow journalism verhalen bij elkaar te brengen. Dus er zit nu een verhaal in, bijvoorbeeld over een Afrikaanse man die overleden is in een politiecel. We hebben ook nog een verhaal, een soort beschouwend verhaal over COVID-19. We hebben bijvoorbeeld typisch Antwerps dan een verhaal over wie bezit de Meijer, bijvoorbeeld. Die zijn de eigenaars van de panden op de Meijer. Mm-hmm. Er zit behoorlijk wat analyse in, een aantal columns ook. Voor iedereen wat wil, zou ik zeggen.
Oké, goed. Dank u wel, Tom Cochet van Apache.be en ook magazine nu voor de toelichting.